Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, een harte welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee van der Zwam, voor. Er is vanmorgen zonderschool, de kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na de schriftlezing met de leiding naar het kruispunt. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op het heilige avondmaal van volgende week. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee van der Zwam of met uw wijkouderling. Het thema van deze dienst is Jezus raakt ons aan op basis van het vierde gesprek uit Focus Werkboek. Woensdagavond 25 februari is er in het kruispunt om 19:30, dus niet om 20:00, het bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Zie ook de vragen die zijn vermeld in de weekbrief. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van koffie, thee of fris. Deze week zijn er weer de catechisaties op de bekende tijden. En vanavond na de dienst is er het maandelijkse gebedmoment in het koor van de kerk. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp in Mariënstein, die erg zwak is. Verder danken we met Peter en Annemiek van Schaik dat Peter goede uitslagen mocht ontvangen na de scan die hij heeft ondergaan. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklank lied 153, de verzen 1, 2, 4 en 7... waarin we zingen over wat er dit voor ons mag betekenen. En na het zingen van deze verse van lied 153 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weten, laten we iets voortzetten met het zingen van Psalm 40, vers 4 en vers 5. Psalm die ook wordt aangehaald in de brief aan de Hebreeën en ook met het oog op Christus. En zo willen wij deze ook zingen met het oog op de Heer Jezus die zichzelf gegeven geeft als een offer. Laten we nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan geeft in Marcus 12. En vervolgens zingen van de 10 geboden des Heeren, de gezangen achter de psalmen, de oude psalm in de oude berijming, het eerste gezang, de 10 geboden des Heeren, het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus gaf in antwoord op de vraag van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, het volgende antwoord. Het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Jongens en meisjes, en dan zijn we nu gekomen bij de psalm van deze maand, die we met jullie samen willen zingen, psalm 46 vers 6. Ik wil vragen of jullie nog even naar voren willen komen, want ik heb nog iets meegenomen. Zo, fijn jullie vanmorgen weer te zien. En ja, ik heb vanmorgen iets meegenomen. Het heeft te maken met de psalm, psalm 46. En ja, wie weet wat dit is? Een kasteel, ja precies. En ben je wel eens in een kasteel geweest? Ja? En hoe vond je dat? Dat weet je niet meer. Het is al lang geleden. En hebben jullie wel, ben jij wel eens in een kasteel geweest? Ja? En vond je het mooi? Weet jullie ook waarom mensen kastelen bouwen? Ja, om zichzelf te beschermen. Mensen bouwen kastelen. Daarom, ja, dit is niet helemaal een goed kasteel, want hier zitten gaten in de toren. Maar eigenlijk zijn die normaal altijd dicht. En mensen bouwen kastelen met heel dikke muren, zodat ze daar veilig achter kunnen zitten. Want als er bijvoorbeeld vijanden komen, mensen van die zeg maar de mensen die in het kasteel wonen kwaad willen doen, dan komen er allemaal mensen op het kasteel af, maar die kunnen heel moeilijk in het kasteel komen. Dus eigenlijk biedt het kasteel een soort biedt bescherming. Dus als je achter de dikke muren zit, dan ben je veilig voor de vijand die zo op je afkomt. Het is eigenlijk wel heel mooi. Tegenwoordig helpt dat allemaal niet meer met kanonnen, omdat we kanonnen hebben. Maar vroeger zat je veilig in een kasteel achter de dikke muren. En of hier achter de randen van de torens. En dat is eigenlijk wat het kasteel wil geven. Dat je veilig bent. Dat de boze mensen, lelijke mensen die je kwaad willen doen, niet bij je kunnen komen. Daar is een kasteel voor bedoeld. En waarom heb ik nou een kasteel meegenomen? Omdat het in Psalm 46 gaat over dat God een burcht is. Dat God als een kasteel is. En wat wil het daarmee zeggen? Dat als je bij God bent, dat je veilig bent. Of dat is beter gezegd, als God bij je is, dan mag je je veilig voelen. Nou, om een voorbeeldje te geven, misschien hebben jullie wel eens een enge droom. Wie heeft er wel eens een enge droom gehad? Niemand? Oké, ja. Nou, ik heb nog wel eens af en toe een enge droom. Maar ook als kind heb ik natuurlijk een enge dromen gehad. En ja, dan voel je heel erg alleen. Dan lig je in je bed. Misschien lig je ook wel een beetje te trillen en zo. Maar dan mag je op dat moment bedenken dat de Heere God er is. De Heere God is bij je. En dan, ja, dan ben je niet meer alleen als je bang bent. En dan voel je je ook een stuk veiliger. Dus als je bang bent, denk er dan maar aan dat de Heere God bij je is. En dan voel je je een stuk veiliger. En daar gaat het eigenlijk over in deze psalm die we met elkaar gaan zingen. Psalm 46, vers 6. De Heer, de God, der lege scharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht. Dat is een kasteel. Een burcht is ons een burcht en toeverlaat. Nou, die psalm gaan we nu met elkaar zingen. En jullie mogen weer terug gaan naar je plek. Laten we samen bidden. Heere God, wij willen u danken dat u voor ons als een kasteel wilt zijn. Zoals er kastelen zijn. Een plek waar we veilig kunnen zijn. Waar we weten dat u bij ons bent. En dat u voor ons zorgt. Heere, ook als we bang zijn, dat u er dan bij bent. Als we bang zijn in ons bed, als het donker is, of als we een enge droom hebben gehad, of misschien op andere momenten. Dan mogen we eraan denken dat u bij ons bent. Heere, u wilt als een kasteel voor ons zijn, zodat we veilig zijn. Heere, en niet alleen. Wat er ook gebeurt, daar willen we u voor danken, dat we u zo mogen kennen, dat we u zo ook leren kennen vanuit de Bijbel. En dat mogen de kinderen weten, maar ook als volwassenen hebben we die kennis nodig. Want zonder u, want Heere, wij zijn net zo afhankelijk van u als de kinderen. Ook wij zijn, ook al zijn we groot, soms heel klein en bang. En wij hebben u nodig. Wij kunnen niet zonder u. En dan is het zo mooi om te mogen weten dat u er voor ons wilt zijn. Dat u bij ons wilt zijn. Heere, en in dat geloof komen wij ook vanmorgen tot u. Nu wij hier zijn samengekomen in de kerk. We zijn hier met elkaar, maar u bent ook bij ons. Heere Jezus, u bent in ons midden. Straks gaat het over u. We lezen in de Bijbel over u. En we horen in de verkondiging over u. Maar u bent niet degene die heel ver weg is. Maar u bent hier in ons midden. We bidden u, o Heer, dat we het mogen zien en mogen geloven. En dat we daardoor ons aan u toevertrouwen in geloof. Heer, wil zo bij ons zijn en door uw Heilige Geest in ons werken. O God, wij vragen u zo om uw zegen over deze dienst. Maar ook willen we ons vanmorgen voor u verootmoedigen, als we naar uw gebod hebben gehoord. Goede geboden die ons aanwijzen als we ons daaraan houden dat het goed met ons zal gaan. Heer, wij danken u voor uw geboden, maar we moeten u ook eerlijk belijden dat we er niet altijd naar leven. En misschien wel heel vaak niet. U kent ons, Heere, u weet het. En wij leggen het ook voor u neer. En we bidden u om vergeving. En ook daarin, Heere, zoeken we onze veiligheid en onze zekerheid weer bij de Heere Jezus Christus, die voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Zie ons daarom aan in Hem, die u gezonden hebt in deze wereld, om zondaren zalig te maken. Zie zo naar ons om, o God, in uw genade en in uw liefde. En hoor en verhoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas. En we lezen daaruit het 5e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 16. Lucas 5, de versen 12 tot en met 16. We lezen daar, en toen Jezus in een van die steden was, gebeurde het, zie dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft tot de getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. En zullen bij deze woorden vandaag, maar ook volgende week, stilstaan, zo de Heer het geeft. En vanmorgen willen we in het bijzonder stilstaan bij het gebed van de melaatse, die zegt, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En het antwoord dat de Heer Jezus daarop geeft, en hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Vooraf gaan we eerst zingen van Psalm 65... de versen 2, 3 en 5. 2, 3 en 5 van Psalm 65. Ja, ik heb het misschien al eerder gezegd, wij zongen, gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En dan denk je van, ja, vreselijke dingen, dan moet je dus bang zijn. Maar er staat hier, maar u zult ons blij doen zingen. Dus met vreselijk wordt niet bedoeld angstaanjagende dingen, hoewel je wel diep onder de indruk kunt zijn van Gods wonderen. Maar er wordt eigenlijk bedoeld ontzagwekkende dingen, waardoor we blij worden van uw almacht. Gemeente, eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Volgens de website van de Rijksoverheid voelt 46% van de volwassenen zich wel eens eenzaam. En 1 op de 7 mensen voelt zich heel erg eenzaam. En ik las op de website 1 tegen eenzaamheid dat zelfs 23% van de jongeren zich heel eenzaam voelt. 23%. Ja, wat is eenzaamheid? Eenzaamheid is onder andere dat je de relatie met mensen mist. Het contact met mensen. Ja, je kunt heel veel mensen om je heen hebben, maar er toch geen contact mee hebben, geen relatie mee hebben. Denk bijvoorbeeld aan IJsselstein. 33.000 mensen wonen hier. Maar dat is niet voldoende om jezelf niet eenzaam te voelen. Als je geen contact hebt met die mensen, als je geen relatie hebt met die mensen, dan voel je jezelf heel alleen. Ga maar na, loop maar in een volle winkelstraat en allemaal mensen lopen om je heen. Ja, dat wil nog niet zeggen dat je je dan niet eenzaam voelt. Die mensen gaan allemaal hun eigen gang, doen hun eigen inkopen. Je kunt jezelf zelfs in een volle winkelstraat heel erg eenzaam voelen. Het gemis aan sociale contacten zorgt voor die eenzaamheid. Ouderen kunnen daar bijvoorbeeld ook heel veel last van hebben. Veel mensen met wie ze het zo goed hadden, die zijn in de loop van de jaren weggevallen. En je mist de contacten met hen. Vaak ook met degene met wie je alles deelde. Je eigen vrouw of je eigen man. Er is werkelijk een leegte in je leven gekomen die niemand zo kan opvullen. Soms wonen de kinderen ook nog eens ver weg. Of ze laten weten dat ze het te druk hebben. En ook dat geeft een gevoel van eenzaamheid onder ouderen. Contacten worden gemist. Maar niet alleen ouderen, ook jongere mensen. Andere leeftijdsgroepen en dus zelfs jongeren kunnen last hebben van eenzaamheid. Ze missen het contact met mensen. Of ze missen de aansluiting met de jongeren om hen heen. Of mensen houden de boot af. Willen liever geen contact. Of je vindt het zelf moeilijk om een stap naar de ander te zetten. Maar het kan ook zo zijn dat je heel veel contacten hebt en je toch eenzaam voelt. Dat kan omdat de gesprekken met de mensen die je kent oppervlakkig blijven. Of omdat je toch uiteindelijk de aansluiting mist. Je staat toch net iets anders in het leven dan de mensen om je heen. Of je voelt je niet echt begrepen. Ook dan kun je jezelf eenzaam voelen. Ja, je kunt jezelf eenzaam voelen in je huwelijk. Je bent wel bij elkaar, maar ten diepste begrijp je elkaar niet. Voel je je niet echt begrepen. Met elkaar aanvoelen wordt gemist. Ten diepste kun je niet met elkaar delen wat belangrijk voor je is. En naast al deze sociale vormen van eenzaamheid kan er ook nog eens de eenzaamheid zijn in het geloof. Omdat je de enige bent die gelooft in je gezin, op je werk of in de omgeving, in je sociale omgeving. En daarbij lukt het je ook misschien niet echt om aansluiting te vinden bij de mensen in de kerk. Die staan er toch net even anders in dan jij. Maar ik moet hier ook denken aan mensen die aan eenzaamheid met hun zonde en hun schuld rondlopen. Die ene zonde waarmee je voortdurend worstelt en waar je niet vanaf kunt komen. En je durft er ook niet over te praten. Je durft het niet te delen met de mensen in de kerk. Misschien durf je het zelfs niet met God te delen. Hoewel je ook beseft dat Hij alles al weet. Maar je denkt bij jezelf, ja, God ziet me aankomen. En zo denk je ook over de gemeente. De gemeente ziet me aankomen met mijn verhaal, waar ik me voor schaam. Mijn gedrag op social media of mijn gedrag op internet bijvoorbeeld. Dan kun je jezelf ook heel eenzaam voelen. Ja, en ik moet hier ook denken aan het feit dat het uiteindelijk zo is dat je ten diepste altijd alleen voor God staat met je schuld. Uiteindelijk spreekt God ons altijd persoonlijk op onze schuld aan. We moeten ons alleen verantwoorden voor ons eigen gedrag, voor onze eigen zonde. Ook dan kunnen we ons heel eenzaam voelen. Hoe zal dat zijn? Hoe zal God op ons reageren als we met onze schuld voor God staan en bij Hem komen? Met al deze woorden van, al deze voorbeelden van eenzaamheid en met al de vragen daaromheen, gaan we nu naar de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen uit Lucas 5. De geschiedenis van de Melaatse man. Als iemand zich eenzaam gevoeld zou hebben, dan zal dat deze man geweest zijn. Hij was Melaats en dat betekende dat hij volgens de Tora onrein was. En dat had grote gevolgen. Hij mocht niet meer tussen de mensen wonen. En als hij ergens liep en er kwamen mensen in de buurt, als hij ze tegenkwam, dan moest hij roepen, onrein, onrein. Maar dan moest hij wel ook zijn hand zo voor zijn mond houden. Onrein, onrein. En ook aan zijn kleding moest zichtbaar zijn dat hij onrein was. Die kleren die waren gescheurd. Zo werd zichtbaar dat hij niet bij de gemeenschap hoorde. En hij mocht niet met de mensen omgaan. Wat zal deze man zich eenzaam gevoeld hebben? Ver weg van zijn familie, geen sociale contacten, of alleen met mensen die ook melaats waren. Mensen die hij niet zelf had uitgezocht, maar met hem in hetzelfde schuitje zaten. Kansloos misschien wel. Misschien heeft hij zich zo wel gevoeld. Of hopend op een moment dat hij toch nog eens van zijn ziekte genezen zou worden. Ja, zo stond deze man buiten de samenleving. Dan kon hij niet met alle mensen omgaan met wie hij wilde omgaan. En daar kwam nog bij, wat was de oorzaak van zijn melaatsheid? Niet alle uitleggers zijn het erover eens, zeggen hetzelfde, maar sommigen zeggen dat die melaatsheid het gevolg was van zijn zonde. Het was dus niet een gewone ziekte. Hij was niet ziek geworden door een infectie of door een proces dat in zijn lichaam was begonnen. De melaatsheid zou ook een gevolg kunnen zijn van zijn zonde die hij had gedaan, van zijn gedrag. Want melaatsheid is soms ook een straf in de Bijbel. We lezen daar verschillende geschiedenissen van. We vinden er drie. Denk eerst aan Mirjam die tegen Mozes in opstand kwam. Ze wilde ook delen in het leiderschap van Mozes en ze werd melaats. Ik denk ook aan Gehazi, de knecht van Elisa. Toen Aman de Syriër, die ook melaats was, bij Elisa was gekomen om genezing, hoefde Elisa er geen beloning voor. Maar Gehazi ging naar Aman achterna en eiste de beloning voor zich op. En zei dat zijn heer toch nog wel een beloning wilde hebben. En Gehazi werd melaats. En staat er ook nog iets over koning Uzzia, die in de tempel kwam, die de tempel in wilde komen. En de priesters hielden hem tegen, maar hij werd kwaad, hij werd woedend. En toen verscheen er melaatsheid aan zijn voorhoofd. Kortom, er zijn geschiedenissen in de Bijbel te vinden waarin melaatsheid een straf is van God. En als dat ook zo zou zijn geweest voor de melaatse man die bij Jezus komt, dan betekent dat ook heel wat voor zijn relatie met God. Wat zal hij zich ook daarin eenzaam hebben gevoeld? Buitengesloten uit de gemeenschap, niet alleen van de mensen, maar ook buitengesloten uit de gemeenschap met God. Hoe zou God tegenover hem staan? Ik kan me dan wel voorstellen dat je dan geen raad weet. Als je dagelijks de straf over jouw zonde ervaart. Maar ook al had hij niet gezondigd, was het niet een gevolg van zijn zonde. Dan nog waren de consequenties voor zijn geloofsleven heel groot. Hij mocht namelijk niet in de tempel komen. Hij was dus niet alleen buitengesloten van het sociale leven, maar ook van het religieuze leven. Het godsdienstige leven. Voor hem was er geen plek in de tempel tussen de mensen die God offerden en eerden. Ja, wat zal deze man zich eenzaam gevoeld hebben? En eenzaamheid, dat is dus ook een thema in dit Bijbelgedeelte. Sociale eenzaamheid, maar ook eenzaamheid in het geloof. Misschien zelfs wel in de worsteling met de zonde en schuld. Maar dan lezen we iets bijzonders in deze geschiedenis. De Melaatse man gaat naar Jezus toe. Ja, eigenlijk is dat wel heel bijzonder wat deze man doet. Want het kan namelijk helemaal niet, volgens de wet van Mozes, dat hij zomaar op Jezus afloopt. De Melaatse man mocht helemaal niet in de stad komen. Hij moest het contact met mensen mijden, dat heb ik al gezegd. Hij mocht dus ook niet bij Jezus in de buurt komen. Althans, dat zou je zeggen op grond van de wet van Mozes. Maar het opvallende is dat terwijl deze man naar Jezus toe loopt, Jezus hem geen enkel verwijt maakt. Hij spreekt de Melaatse niet op aan. Hij zegt niet, wat doe je nou? Dit mag helemaal niet. Ga weg. Hij spreekt de Melaatse niet op aan dat wat hij doet in strijd is met Gods geboden. Nee, hij mag vrij tot Jezus komen. En zo komt hij tot Jezus en hij valt voor hem neer en zegt, Heere, indien u wilt, kunt u mij reinigen. Dit is eigenlijk een heel bijzonder gebed. Want het is een gebed. Hij bad Jezus. En de man stelt zich daarin heel kwetsbaar op. Hij weet dat Jezus hem kan reinigen van zijn melaatsheid. Jezus kan dat, ontegenzeggelijk. Hij twijfelt er geen moment aan. Maar wil hij het ook? Daarvan is de man afhankelijk. Wil Jezus hem reinigen? Daarin maakt deze man zich ook afhankelijk. Wat zal Jezus doen? Zal hij het willen of niet? Oh, wat zal die man zich ook toen eenzaam gevoeld hebben? In zijn strijd, in zijn worsteling, in het geloof. Hoe zal Jezus reageren? Heere, indien u wilt, kunt u mij reinigen. En de reactie van Jezus zou grote consequenties hebben. Als hij het niet zou willen, dan bleef de man voortleven in zijn sociale eenzaamheid. En in zijn geloof zou hij het nog moeilijker krijgen. Want hij spreekt Jezus aan als Heere. En dat kan een beleefdheidstitel zijn, maar er kan ook meer achter zitten dat hij Jezus ziet als de Heere van God gezonden. Dat Jezus van God afkomstig is. Ja, hoe zal Jezus reageren? Het antwoord van Jezus zal grote gevolgen voor deze man hebben. Maar hij waagt het erop. Hij weet, als ik gereinigd wil worden van mijn melaatsheid, dan moet ik bij Jezus zijn. Hij kan het, als hij het wil. Ja, en hoewel dit geloof van deze man al heel bijzonder is, overtreft de reactie van Jezus alles. Want we horen Jezus zeggen en we zien Jezus doen het volgende. We lezen namelijk dat Jezus hem aanraakt en zegt, ik wil het, word rein. Ja, dit antwoord overtreft alle verwachtingen. Jezus geeft het niet alleen met woorden aan, maar ook in zijn gebaar. Hij buigt zich naar de man toe. In feite heft hij daarmee de eenzaamheid van de man op. Totaal. Deze man was misschien wel jarenlang niet aangeraakt. Nooit meer een omhelzing gehad. Nooit een schouderklopje gekregen. Gebaren die belangrijk zijn voor mensen, ook vandaag. Die man had er al die tijd zonde moeten doen. Al die tijd zonde moeten doen. Maar Jezus buigt zich naar de man toe en raakt hem aan. En zo doet hij het de man ook voelen, al voelen. Je bent niet meer alleen. Je bent voor mij niet onaanraakbaar. Bijzonder is dat. Goed om te beseffen, ook als je jezelf eenzaam voelt. Want Jezus is nu niet anders dan toen. Maar als je in het gebed tot hem gaat, dan buigt hij zich naar je toe en hij raakt je aan. Ook al zie je hem niet, hij weet wat je nodig hebt. En als je dan heel eenzaam voelt en alleen, dan mag je ook weten dat wat een ander je niet kan geven, of wat een ander je niet geeft, dan geeft hij je wel. Een aanraking, een liefdevolle aanraking, een omhelzing, een schouderklopje. Dat laat deze geschiedenis ons zien. Ja, misschien voel je dat niet zo, dat Jezus dat doet. Als je tot Jezus bidt, dat hij je aanraakt, dat hij je omhelst. Je voelt het misschien niet zo, maar in het geloof moeten we niet bouwen op ons gevoel, maar op het woord. En het woord dat ons verkondigd is, woord is, Jezus raakt je aan. Hij raakt je aan als je tot hem komt. Zelfs al ben je melaats, zelfs al ben je onrein en is dat je eigen schuld. Al ben je zondig en onrein, walg je van jezelf, word je niet goed van en denk je bij jezelf, volgens de wet hoef ik toch bij God niet aan te komen. Dit gedeelte roept je op om tot Jezus te gaan. Tot Jezus in geloof met de woorden. Indien u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus raakt je aan. Hij vindt je niet te vies om beet te pakken. Wat je ook over jezelf mag denken. Hoe slecht het er ook uitziet in de confrontatie met Gods geboden. En het is waar, God moet niets van de zonde hebben. Hij kan er niets mee, hij walgt ervan. Maar een zondaar die tot hem komt en ernaar verlangt om door hem verlost te worden. Een zondaar die wil dat God zich over hem ontfermt. Een zondaar die niet zonder Jezus verder wil, maar God wil toebehoren. Die zondaar raakt de Heer Jezus aan. Hij raakt je aan. Als die melaatse man. En hoewel het gebaar al veelzeggend is, voegt de Heer Jezus er ook nog de woorden aan toe. Ik wil het, word gereinigd. Jezus bevestigt met wat hij al eerder liet voelen door zijn gebaar. Hij wil de man verlossen uit zijn isolement. De eenzaamheid waarin hij gekomen was, door zijn ziekte, die misschien wel het gevolg was van zijn zonden. Door eigen schuld. Jezus geeft nadrukkelijk te kennen dat hij deze man daarvan wil verlossen. En voor wie nu denkt van ja, oké, maar u hebt eerst gezegd dat het misschien zijn eigen schuld was dat hij melaats was. Maar wie zegt dat dat dan ook werkelijk zo is? Dat hij door zijn zonde melaats is geworden? Nou, ik kan het toch dan zonder twijfel op antwoorden dat Jezus je wil aanraken, ook al heb je gezondigd en je ook rein wil maken en vergeven. Dan kan ik zonder twijfel ja op zeggen dat hij dat doet. Want je hoeft alleen maar naar het Bijbelgedeelte te kijken wat hierop volgt. Daarin wordt een verlamde man door 4 vrienden door het dak voor Jezus neergelaten, bij Jezus gebracht. En het eerste dat Jezus tegen deze man zegt is, uw zonden zijn u vergeven. Met andere woorden, Jezus wil niet alleen verlossen van ziekte en eenzaamheid die buiten onze schuld over ons gekomen is. Nee, hij wil ons ook verlossen van onze schuld en de gevolgen daarvan. Hij wil contact met ons maken, met ons zondige mensen. Hij wil het contact met ons leggen. Hij wil het. En als we dan tot hem komen met de woorden, indien u wilt, kunt u mij reinigen, dan raakt hij ons aan. En hij geeft te kennen dat hij het wil. En zo doorbreekt Jezus de eenzaamheid, onze eenzaamheid, zelfs als die onze schuld is, door ons gedrag, waar misschien niemand van weet, gedrag waar je jezelf voor schaamt. Jezus herstelt het contact met hem, met God, als je in het gebed naar hem toe gaat, als je hem daarom bidt. En als hij dat doet, als wij met onze zonden tot hem gaan, dan raakt hij ons ook aan als wij verdrietig zijn vanwege onze eenzaamheid. Ook dan zegt Jezus, ik wil niet dat je eenzaam bent. Misschien lukt het niet om contact te krijgen met andere mensen, met mensen om je heen. Misschien is het wel een zoektocht, maar ook daarin wil hij je helpen. Maar zijn eerste hulp is dat hij je aanraakt in je eenzaamheid. Dat hij je zijn liefde wil laten voelen. Hoewel dat misschien ook wel weer moeilijk voor je kan zijn. Omdat je ooit ongewenst bent aangeraakt. Maar Jezus zal nooit te ver gaan. Zijn aanraking is niet verwoestend, maar liefdevol. Hij laat ermee voelen dat hij je eenzaamheid en je worstelingen kent. Hij wil bij jou zijn en bij jou blijven en je in liefde aanraken. Of de Melaatse man verlost wordt van zijn eenzaamheid, zo wil Jezus ons ook van onze eenzaamheid verlossen. Door zelf bij ons te zijn en in zijn liefde ons te omhelzen. Dat is dat kasteel dat ik net aan de kinderen liet zien. Zo wil Jezus om ons heen zijn, ons bescherming bieden en ons de zekerheid geven dat we niet alleen zijn. Ja, en soms is dat ook wel het enige waar je het voorlopig mee moet doen. Soms worden de omstandigheden niet direct beter. Niet alle mensen ga je ineens begrijpen. Of om iets anders aan te raken, niet iedereen wordt beter. Het wil niet zeggen dat alles nu meteen goed komt. Er is soms nog best wel een weg te gaan. Tot het echt goed komt. Op de dag van Jezus' wederkomst. Een dag waarna je naar uit mag zien. En die zeker zal komen. Dat zeggen we niet tegen elkaar om ons maar zoet te houden. Jezus heeft het zelf beloofd. Die dag komt. Zoals het dan zal zijn, zo is het nu nog niet. Maar één ding is zeker. Jezus raakt ons aan. En wil ons verlossen van onze onreinheid en onze eenzaamheid, die het gevolg kan zijn van sociale omstandigheden, maar zelfs de eenzaamheid waarin we verkeren door onze zonde. Jezus raakt ons aan en wil bij ons zijn. En overweeg daarom deze week eens dat Jezus ook u of jou wil verlossen van je zonde, van jouw eenzaamheid. Door je aan te raken. Sta eens bij stil dat Jezus je aanraakt. Je omhelst. En het tegen je zegt. Ik wil het. Word gereinigd. Ik neem je help in de gemeenschap van God. Jij mag er helemaal bij horen. Denk daar eens over na. In deze week van voorbereiding. En verheug je over het feit. Dat Jezus bij je is. Je aanraakt. En je rein maakt. Amen. We gaan zingen lied 487 en daarvan zingen wij alle versen. gaan nu samen het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. De voorbereiding op de avondmaalsviering, zo die het geeft volgende week zondag. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee en mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, in datgene waarin je gehoorzaam moet zijn aan de Heere God, en natuurlijk niet als je ouders dingen van je vragen die in strijd zijn met Gods geboden, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekeren te vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om ermee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dus door Christus moeten worden levend gemaakt. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we nu samen de Heere danken en laten we voorbeden doen. O God van alle genade die in Jezus Christus naar ons omziet en ons wil aanraken in uw liefde en in uw zorg. Wij danken u, o God, dat wij hier zo samen mogen zijn om uw woord te horen. Dat we van u mogen horen en dat wij ook weer tot u mogen spreken. Om u allereerst te danken voor de genade die u ons toont in Jezus Christus, zo oneindig groot. Maar ook om u te bidden, Heere, maak ons rein. Maak ons rein voor u. Reinig ons van al onze zonden. O Jezus, raak mij aan en reinig mijn hart. Zo hebben we met elkaar gezongen. Heer, wat zijn we dan van u afhankelijk? Wat is het dan? Wat hebben we u dan nodig? Maar Heere, wij lezen in uw woord dat we niet te vergeefs tot u ons zullen begeven, maar dat u ons rein wilt maken en dat u het kunt. En dat u het kunt, ja, dat heeft er ook mee te maken. Ja, alles hangt daarmee samen. Dat het feit dat u aan het kruis bent gegaan, dat u uw eigen leven hebt gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat u de straf hebt gedragen die wij hebben verdiend. Daarom kunnen wij volkomen rein voor Gods aangezicht een plaats innemen. Wij danken u, o Heer Jezus, dat u die weg van eenzaamheid ook bent gegaan. Terwijl u daar leed in de hof van Gethsemane, waar u uzelf, Heere, uitstortte, waar u uzelf neerlegde en waarin u bad, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ja, daar was u eenzaam. Zo eenzaam, Heer Jezus, dat de hemel voor u gesloten bleef en de discipelen in slaap waren gevallen. Niemand die u bijstond, maar u bent die weg gegaan om ons te verlossen van onze eenzaamheid, om ons te brengen in de relatie met God, om ons te brengen in de relatie van uw liefde, in de relatie die we mogen hebben hier in de kerk als gemeente van Jezus Christus. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor de dank en de eer. En zo bidden we u, o Heere, om uw gezegende week van voorbereiding. En we bidden u ook dat u ons allen daarin nabij zult zijn. Dat we eerlijk voor u zullen zijn. Dat we onze zonden voor u zullen belijden. Dat we daarin, Heere, niets voor u verborgen zullen houden. Maar ook dat we zullen hopen op uw heil. Zodat we mogen uitzien naar de viering van het avondmaal. En de tekenen van brood en wijn in ontvangst mogen nemen. Dat u ons aanraakt. In de zekerheid dat u ons aanraakt. En ons rein wilt en kunt maken. Ons gereinigd hebt van al onze zonden. In dat geloof mogen we ook voor elkaar bidden. In ziekte, zorg en eenzaamheid. We denken ook in het bijzonder aan de mensen die zich heel eenzaam voelen. Ouderen die de eenzaamheid ervaren omdat mensen om hen heen zijn weggevallen. Omdat ze de deur niet meer uit kunnen. Wij bidden voor hen. Heere, wees u hen nabij. En geef ook, Heere, ons oog voor hen die eenzaam zijn, zodat we ook naar hen om kunnen zien en ook, Heere, er voor hen kunnen zijn. We bidden u ook voor de jongeren die zich eenzaam voelen. Ze zijn er zoveel, Heere, een groot percentage voelt zichzelf zeer eenzaam door alles wat er op hun weg komt, misschien wel door de dingen die ze zien op social media, waar allerlei mooie plaatjes zichtbaar worden gemaakt, waarvan ze denken, dat voldoe ik niet aan, daar kan ik nooit aan voldoen. maar misschien ook wel omdat ze zich onbegrepen voelen. We dragen zo ook de jongeren aan u op en een ieder die zich eenzaam voelt. Wij bidden u om uw ontferming. We bidden u ook voor degenen die met ziekte en pijn en moeite en verdriet door het leven gaan. Gemis omdat ze een geliefde moeten missen. We dragen ook hen aan u op. En zo bidden we u ook voor de volgende mensen uit de gemeente, voor de volgende gemeenteleden die we met name willen noemen. We denken aan mevrouw De Hoop Sijp, heren. Ontferm u over haar in haar zwakke gezondheid en wees haar tot een rots om in te wonen, een kasteel waarin zij veilig is. Wij bidden u ook en danken u ook voor Peter en Annemiek van Schaik, dat Peter goede uitslagen heeft ontvangen. Heer, we zijn dankbaar dat de behandelingen deze uitwerking hebben. En we zijn dankbaar met dit jonge gezin. We bidden u ook voor Peter, Heer, dat u krachten zult geven om weer verder te herstellen. Neem hem zo in uw hoede en wees hem zo in uw zorg en liefde nabij. Zo bidden we voor elkaar, maar we willen ook bidden voor de wereld waarin wij leven. En we bidden gezonder voor het collectedoel waar wij geld voor inzamen, voor Christ's Hope. Als het gaat om een project waarin kinderen met AIDS worden geholpen. Heere, wil ook daaraan uw zegen geven. Wees ook met ons als gemeente. Heere, laten we ook mogen worden opgebouwd in het allerheiligste geloof. En laat het focustraject ook daarin tot zegen mogen zijn. Opdat we, Heere, ons mogen verheugen in de aanraking die wij van u ontvangen. Maar ook, Heere, in het geloof mogen verder gaan dat u ook andere mensen aan wilt raken. Heer, en dat wij zo daarvan getuigen mogen zijn. Heer, wij vragen dit alles van u. In de naam van de Heere Jezus. En in zijn naam bidden we u ook dat u met ons meegaat het verdere van deze dag. Laat deze dag zo een dag van bezinning en van ontmoeting mogen zijn. Ontmoeting met elkaar, maar bovenal ook ontmoeting met u. Om ons te verheugen voor u en om troost en houvast te vinden bij u. Dat bidden wij van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, dan mag ik nu de collecte bij u aankondigen. Uw gaven worden gevraagd voor Christ's Hope. Dat is hulp voor kinderen die AIDS hebben. De tweede collecte is voor de pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het onderhoud van het orgel. Kunt u gaven geven bij de uitgang of via de bekende digitale mogelijkheden. Ons slotlied is lied 494, waarvan wij alle versen zingen. Lied 494, alle versen. ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.